Kies jij voor persoonlijke groei? Dan is deze podcast voor jou. In de reis naar innerlijke bevrijding nemen wij, Briant en Yaldara, je mee in onze persoonlijke en professionele reis naar innerlijke bevrijding. Wat komen we daarin tegen bij onze klanten? En hoe maken we deze reis zelf? Tell me what's your motive?
Welkom Judith. We hebben een interview met Judith Webber.
Yes. The Judith Webber.
Absoluut.
The one and only Judith Webber.
En het is ons eerste interview op deze podcast, de Reis naar Innerlijke Bevrijding. En het is ook het eerste interview wat we hebben in het kader van de 12-delige serie over onveiligheid. En daar hebben we een podcast in gedaan, 169 zeg ik maar even, de innerlijke onveiligheid op je werk. En we hebben Judith gevraagd van, wil je eens luisteren naar die podcast en zullen we daar eens op doorpraten, verder praten wat jij daarin tegenkomt. Maar voordat we dat gaan doen, laat ik je eerst even voorstellen en dan kan jij je daarna even voorstellen, Judith. Wat ik las op Facebook, jij zegt van jezelf losmaker en aansteker, spreker, facilitator en coach. En toen dacht ik van, waar is de schrijver? Want je hebt ook 4 boeken geschreven. Vanuit mijn weten heb je 4 boeken geschreven en ben je bezig met de 5e. Maar, of heb je 5 boeken geschreven en ben je bezig met de 6e?
Nee, 4 boeken inderdaad en bezig met de 5e.
Ja, oké. En die 4e, dat heeft de titel Ja zeggen, ja doen. Maar dat gaat over de methodiek van hokjes naar puzzelstukjes. En daar willen we straks van alles over horen. Want dat is namelijk juist zo interessant in het kader van de werkende omgeving. Ja. Maar voordat jij je gaat voorstellen, Judith, of misschien ga je je wel voorstellen naar aanleiding van die vraag. Wat moeten wij van je weten om te begrijpen wie je bent?
Wat moet de luisteraar van jou weten?
Ja.
Ja, dat is een leuke vraag. Wat er opkomt is dat ik eigenlijk vroeger een heel erg teruggetrokken meisje was. Dat ik een aardige reis van innerlijke vrijheid, innerlijke bevrijding achter de rug heb. En ook innerlijke veiligheid. Dus we hebben wel wat raakvlakken op de thema's. Achter de rug heb om te zijn waar ik nu ben. Dus op een podium een verhaal durven delen en dat ook eigenlijk niet meer zo heel spannend vinden. Heb ik wel heel lang gevonden overigens. Ik ben allerlei dingen aangegaan die ik heel spannend vond, juist om het niet meer spannend te vinden. En om mijn visie wel te kunnen delen. En vroeger, je moet je voorstellen, wat ik altijd wel een aardige metafoor vind, is dat ik het als klein meisje heel spannend vond om mijn mond open te doen en dat iedereen dan naar me keek. En dat was in de klas al zo, dus ik was gewoon niet zo heel erg opvallend eigenlijk. Terwijl ik wel wat te zeggen had en eigenlijk ook wel wat te vragen had, maar dat had ik zo geleerd, zeg maar. Dus gewoon niet zo opvallen. En dat heb ik heel lang achter me aangesleept, ook als volwassen vrouw nog. Dus ik vond het bijvoorbeeld gewoon heel spannend om een haringje te bestellen bij de visboer. En daar kan je echt nu waarschijnlijk niet meer zo heel veel bij voorstellen. Maar dat is dus wel de reis. En dat is ook waar ik heel graag anderen toe inspireer en in meeneem. Je kan van een totaal teruggetrokken persoon ook iemand worden die eigenlijk zo outgoing is als dat je bent.
Maar letterlijk de angst dat je aangekeken werd.
Ja, aangekeken en gehoord en gezien. En horen en zien, dat zijn wel terugkerende thema's.
Ja.
Ik heb me heel lang niet gehoord en niet gezien. En ik vond het dus ook doodeng als ik dat wel werd.
Mooi, en dan nu op Zoom. En straks op YouTube. En straks op de podcast.
Ja, daar heb ik helemaal geen schroom.
Nee, dat is
voorbij.
Dat is echt wel voorbij, ja.
Ik ken jou ook niet met die schroom. Ik ken jou, ik bedoel, jij vroeg onlangs, waar kennen wij elkaar van? Gewoon überhaupt aan je Facebook community. Ja. En toen zei ik Twitter, maar onder andere dus ook van het zeepkistje. Van het zeepkistje waar je, dan, waar je mensen uitnodigde om je verhaal te doen. En wat je dus zelf ook deed. Als je het hebt over spannend vinden om zichtbaar te zijn.
Ja, en dat vond ik dus wel heel lang spannend. Maar dat, als je dat dus elke maand doet, 4 jaar lang, dan neemt de spanning vanzelf af. Dat is wel heel mooi.
Ja, mooi.
Ja. Ja, want dat is eigenlijk toch wel een soort mini-podiumpje. Zo voelt het ook wel als je erop gaat staan. Je bent toch iets groter dan de rest. Ja. En dat heel zichtbaar.
Ja, mooi concept.
Ja, mooi.
Ja, dat gaat ook dit jaar wel weer naar buiten komen. Want dat heeft een beetje onder het stof gelegen. Maar ik voel heel erg de behoefte, al een tijdje eigenlijk, om Club Puur weer nieuw leven in te blazen. Dus,
dat was ook zo. Zo heette het, Club Puur. Club ik herinner. Puur. Ja. Ik heb ook een keer op de zeepkistje gestaan. Ja. Leuk.
Ja.
Leuk.
Spannend.
Als je nou eens kijkt, Judith, naar... het onderwerp waar we het over hebben. We hebben het over innerlijke onveiligheid op het werk waar we die podcast van hebben. Dat was het onderwerp van de podcast. Jij kijkt heel erg met je methodiek van hokjes naar puzzelstukjes in werkomgevingen, in organisaties van wat loopt daar nu eigenlijk en waarom loopt het wel, maar waarom loopt het ook niet? Mm-hmm. Wat zie jij dan in essentie waar mensen in vastlopen op de werkvloer?
Nou, dan moet ik nog even een stukje terugspoelen. Want ik heb natuurlijk zelf ook die innerlijke onveiligheid heel erg gevoeld. Dus ik durfde mijn mond niet open te doen. Dus ik durfde heel veel dingen niet te zeggen en ook heel veel dingen niet te vragen die wel van belang waren om een goed advies te kunnen geven of om mensen verder te kunnen helpen. Dus ik liep daar als adviseur. Ik ben 12 jaar lang HR-adviseur geweest.
Ja, precies.
Daar komt dit ook allemaal vandaan. Dus het hokje was in feite mijn tool. Het enige vaststaande ding waar je werving en selectie op doet en beoordeling op doet en beloning op doet. Dus dat hokje was echt een belangrijk instrument eigenlijk in die functie van HR-adviseur. En wat ik zag is dat heel veel mensen dat hokje ook behoorlijk beknellend vonden. Dus aan de ene kant wil je er heel graag in horen, want ja, dan krijg je de waardering en de beloning waar je naar smacht eigenlijk. Iedereen wil gezien worden. Mm-hmm. Dat is wel een universele verlangen. En tegelijkertijd werkt dat hokje ook beperkend. Want je neemt eigenlijk jezelf mee naar je werk als het goed is. Hè? En daar zit natuurlijk nog een enorme winst te behalen. Want heel veel mensen doen dat niet. Die laten dus van alles thuis eigenlijk. Dus ze nemen alleen maar mee naar het werk wat daadwerkelijk gevraagd wordt van ze.
Hmm.
En er gaat een soort zakelijk jasje aan. En je moet maar niet allerlei dingen meenemen. Nou, daar hadden jullie het ook over in die podcast. Dus stel je bent net gescheiden of je hond is overleden of wat dan ook. Of er is iemand ziek in je naaste omgeving. Alsof je dat bij de voordeur kan achterlaten. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet. Maar op een of andere manier zijn we wel zo gaan denken.
Maar wat bij mij ook ineens resoneert, Judith, is jij zegt de zin... mensen nemen zichzelf niet mee naar het werk en daar valt wel wat winst te behalen. Zoiets is wat je zegt. En wat er ineens bij mij resoneert is, nemen mensen in jouw optiek dan ook te weinig talenten mee die ze thuis in hun verenigingsleven, bij hun vrienden, in het gezin, weet je, wherever, dat ze die wel ten volle inzetten, maar dat het eigenlijk op het werk niet gevraagd wordt. En dat ze zegt, nou weet je, dan laat dan ook maar.
Ja, absoluut. Ja, dus het niet meenemen van jezelf betekent ook inderdaad allerlei talenten laten liggen.
Ja.
Die niet van je gevraagd worden.
Ja. Ja.
En dat is dus waar dat hokje dan beperkt. Hè? Dus als het allemaal binnen dat hokje wordt dat van je gevraagd. Maar daarbuiten is ook nog van alles. En dat ben ik natuurlijk zelf bij mezelf ten volle gaan ontdekken op het moment dat ik zelfstandig ondernemer werd in 2008. En Ja, en dat is eigenlijk waar ik heel veel mensen toe wil uitnodigen. Wat is er eigenlijk allemaal nog meer buiten dat hokje?
Mm.
En dan is een puzzelstukje een heel mooie metafoor en een eerste paar stappen die je kan zetten. Die dan nog wel een beetje veilig voelen, zeg maar.
Ja.
Hè?
Dus, ja.
Want als het speelveld te groot wordt, dan wordt het juist onveilig.
Ja.
Ja.
Dus het speelveld wordt iets groter en daarmee blijft het dan nog steeds wel veilig.
Ja.
Wat is in essentie dan de reis? Hoe ga je dan van hokje? Hoe word je dan van hoe kom je dan uit het hokje? En hoe word je dan? Kijk, als ik denk aan een puzzelstukje, denk ik ook, er is een puzzel. Dus iets valt in elkaar. En een puzzel maak je dus met elkaar.
Ja, zeker.
En een puzzel heeft ook al
randen.
Om het maar even zo te zeggen.
Ja, die zoek je het eerst. Dus kan je daar iets over vertellen?
Nou ja, dat is inderdaad. Het is handig als je als afdeling, als organisatie natuurlijk de randen van de puzzel een beetje helder hebt. Van waarvoor zijn wij er? Dat zijn stukken waar ik meestal zelf niet zo heel erg mee bezig ben. Ik vind het puzzelen met elkaar vind ik het meest interessant. Eerlijk gezegd, er zijn andere mensen veel beter in die randen. In randen bepalen met elkaar, dus missie en purpose en dat soort dingen. Dat vind ik op persoonlijk niveau vind ik dat interessanter. Dus minder de organisatie, maar meer de mensen zelf. Hoe je van een hokje naar een puzzelstukje komt, in de methodiek zoals ik hem ontwikkeld heb, is beginnen met de nee's te gaan lokaliseren. Dus waar voel je nou eigenlijk een nee bij, maar ben je wel aan het doen? En dat zijn dan de instulpingen van het puzzelstukje. Dus wat wil je eigenlijk uit je hokje halen? Wat wil je eigenlijk weghalen?
Ja.
En dat is wonderlijk als je met mensen in gesprek bent. Iedereen die weet wel iets te bedenken. Dat is redelijk top of mind eigenlijk, want dat is iets wat vaak elke dag wel storend is. Wat ze moeten doen, maar waar ze helemaal geen energie van krijgen, totaal geen talent op hebben, daar ook niet in willen ontwikkelen. Dus ook niet willen leren. Dus je kan wel iemand naar een coach of een trainer sturen, maar er zit gewoon heel veel weerstand op, omdat ze het gewoon niet willen. Dus het is ook niet een ontwikkelpunt, maar echt een punt waarvan je denkt, nou, hier wil ik gewoon niks mee.
Een steen in je schoen.
Ja, de steen in je schoen, ja, precies. Ja.
En, het is ook niet iets waarvan je zegt van, nou weet je, ik wil daar wel iets mee als ik een leuke collega heb of als ik een leuke manager heb, waardoor ik mij daar weer toe kan verhouden. Nee. Dat is het ook niet.
Nee.
Doe je
het is echt een nee.
Doe je aan uitruil van de nee's?
Ja, nou, ik ga het even stap voor stap.
Ja,
dus we beginnen met de nee's. En wat het leuke is, als mensen dus die nee's gaan benoemen zelf en dat in de groep doen, want dat is dan wel een belangrijke succesfactor in mijn optiek, dat je dat dus met de groep uitruilt of uitdeelt eigenlijk met elkaar. Mm. Dus je zit met je hele team, inclusief je leidinggevende, en dan deel je dit. En wat normaal gesproken natuurlijk gebeurt, is natuurlijk, dit soort gesprekjes vinden heus wel eens plaats. Maar dan is dat 1-op-1 met je leidinggevende. En dat is dus de enige die dat dan weet. Of er wordt over geklaagd met een collega.
Ja.
En dat is het dan ongeveer, wat er normaal gesproken is. En wat er dan nu gebeurt, is er is heel veel openheid. En die creëer ik dan natuurlijk zelf. Dat is een hele belangrijke factor, die veiligheid en openheid. Die twee dingen hebben heel veel met elkaar te maken. Zodra mensen dan gaan delen waar ze eigenlijk helemaal van leeglopen en helemaal geen zin in hebben, en het liefst wegorganiseren, dan gebeurt het dus automatisch dat andere mensen opspringen van hun stoel en dan zeggen, mag ik dat doen dan?
Hmm.
Daar begint dus al de uitruil.
Ja.
Dus dat is heel wonderlijk. En ik durf dat dus na 7 jaar wel echt te zeggen, dat dat gewoon altijd gebeurt. Altijd.
Daar hoef je niet bang voor te zijn.
Nee, daar hoef je dus niet bang voor te zijn. En dat is, misschien dat het daarom ook nu, dat ik echt voel van, nou, dit is het moment. Ik voelde zelf ook zoveel stevigheid over, omdat dit dus gewoon altijd gebeurt. Of het nou in een teamsessie is of in een lezing waar mensen elkaar niet eens kennen. En dan zelfs dan nog, dan roepen andere mensen, oh, maar dat vind ik gaaf, dat wil ik zo van je overnemen. zelfs mensen dus over organisaties heen die elkaar dan gaan helpen. Dus dat is wonderbaarlijk, vind ik altijd. Ja. En dat zijn dan dus vaak talenten van juist die andere mensen, die ze op dit moment te weinig kwijt kunnen. Dus dat zijn de ja's van andere mensen. En daarmee krijg je in feite dat puzzelstukjes effect, dat ze op elkaar gaan aansluiten.
Ja, dus de ja is de uitstulping van het hokje en de nee is de instulping. Ik weet niet of is dat een Nederlands woord
is. Ja, vind ik een mooi woord. Een mooi woord, instulping.
Instulping en uitstulping.
Zo noem ik het wel altijd. Oh, ja. Iedereen begrijpt het. Dus,
ja.
Dus zal het wel een woord zijn.
Ja, de uitstulping is er ook een instulping.
Iedereen kent ook wel een puzzelstukje.
Daarom, ja. En ik teken het natuurlijk ook meestal. Weet je. En het grappige is, een puzzelstukje, zoals ik hem tekenen, is in feite ook een hokje, maar dan dus met twee instulpingen vaak en twee uitstulpingen. Ja. Dat is een beetje het algemene beeld ervan. En ja, hoe mooi is het dat je dus eigenlijk met twee stappen, dus lokaliseer een nee en vervolgens, ik ga zo meteen uitleggen wat die ja dan is, als je die dan ook lokaliseert voor jezelf, en zo van nou, daar wil ik mee aan de slag. En met één nee en met één ja kan je al ongelooflijk veel beweging creëren in jezelf en in je team. En omdat je eigenlijk ruimte creëert door toe te geven dat je gewoon bepaalde dingen niet leuk vindt en ook niet goed in bent. En dat los te laten. En iemand anders die neemt dat over. En die wordt er juist weer heel erg blij van. Dus in feite wat je doet is gewoon enorm de energie verhogen in het team.
Ja.
Dus dat is heel bijzonder. Want vervolgens wat ik daarna altijd doe, is dan overgaan naar de ja's. En dan ben ik altijd zelf het meest geïnteresseerd in moeiteloze talenten. Dus in wat ben je eigenlijk altijd al aan het doen tussen haakjes, zonder dat je daar moeite voor doet, maar wat gewoon echt van nature uit jou komt. Natuurlijke talenten noem ik het ook wel eens, maar moeiteloze talenten resoneert bij veel mensen wel. Omdat het ergens raakt het iets dat we denken, oh ja, die heb ik of zo. Hè? Dus,
ja.
Dat is wel grappig, want zo reageert bijna iedereen erop eigenlijk. Of het wekt een soort nieuwsgierigheid op van, oh, heb ik die? Weet je? Dus, nou, dus
of waarschijnlijk kan de collega heel goed van jou benoemen. Dat je zegt, ja, maar dat doe je altijd.
Precies, nou, dat dus. En daar kwam ik dus ook achter, Yaldara, precies dit. Dat een ander dat dus heel veel beter kan zien dan jij zelf. Want wij vinden het van onszelf zo volkomen vanzelfsprekend, dat we het gewoon niet meer zien. Dat je er gewoon overheen kijkt eigenlijk. Ja. Het ligt zo pal voor je neus dat je er overheen kijkt. Nou, dat is echt waanzinnig interessant. Ik ben daar wat meer over aan het delen de laatste tijd. En dan zie je dus inderdaad dat sommige mensen er wel 10 jaar over gedaan hebben om erachter te komen dat iets dan een moeiteloos talent is.
Ja.
Nou, bij mij is het bijvoorbeeld mijn enthousiasme. Ik heb daar dus heel lang volledig overheen gekeken. Omdat het gewoon voor mij zo normaal was. Maar ik kon dat eigenlijk als HR-adviseur niet of nauwelijks kwijt. Want ja, dat was gewoon nou niet echt. Ik gaf geen lezingen of workshops. Of er waren weinig momenten waarbij ik dat nou echt kon delen. Dus pas op vanaf het moment dat ik het daadwerkelijk kon delen, ben ik het ook veel meer gaan zien. Toen kreeg ik het ook terug. Dus dat is de grappige wisselwerking daarin. Dus ik benut dan inderdaad de groep om elkaar moeiteloze talenten te gaan teruggeven. Dus dat wat je bij de ander ziet. En wat ik daar dan stiekem ook mee doe, en dat vertel ik dan later wel, dat is het waarnemingsvermogen van mensen aanscherpen. We hebben een enorm waarnemingsvermogen gekregen, allemaal. Ik ben daar echt van overtuigd dat we dat allemaal hebben. Maar wat doen we ermee? Echt bijzonder weinig eigenlijk. Dus dat is al een talent waarvan ik denk, nou, dat hebben we allemaal. En hoe mooi zou het nou zijn dat we dat gewoon veel meer gaan benutten. En met deze oefening benut je dat dus. Want je moet dus iets zeggen wat je ziet bij die ander. En dat vinden heel veel mensen ook heel spannend. Want dan zijn ze bang dat ze het fout zeggen of zo. Dat gebeurt dus nooit. Want je kan het eigenlijk helemaal niet fout zeggen. Je zegt alleen maar wat jij ziet. En de ander kan dat herkennen of die kan het niet herkennen. En dat is het eigenlijk. Dus ik vind het altijd heel mooi om dan ook daarbij aan te geven van je bent nu ook je waarnemingsvermogen aan het aanscherpen. En ja, blijf maar gewoon bij wat je ziet. En degene die ontvangt, die help ik ook graag een beetje. In het daadwerkelijk ontvangen en meeleren kijken met die ander. Naar een stuk van zichzelf waar je dus overheen hebt gekeken over het algemeen.
Hm.
Sommige mensen hebben het wel eens eerder gehoord, maar bagatelliseren het dan heel erg.
Ja.
Ja, nou ja, dat doet toch iedereen of dat kan toch iedereen. Dat is dan niet zo bijzonder.
Ja.
Dat soort reacties.
Wat zijn je successen, Judith?
Ja, ik vind het een succes als ik lichtjes in ogen weer zie gaan glimmen. Dus dat mensen weer de mogelijkheid voelen van, oh, ik kan dus iets loslaten en ik kan iets erbij pakken waar ik juist wel goed in ben, waar ik nooit aan toe kom, hè? Want dat is dan ook vaak het geval. Dat ze ergens dat best wel weten, van ik zou wel meer dit of dat willen doen, maar ja, ik moet een van die nee's doen. Hè? Dus als je daar de hele tijd tegenaan loopt, dan blijf je eigenlijk gevangen in het hokje. Dus wat je ziet is dat dan echt lichtjes in ogen gewoon aangaan. Van, oh wauw, dan kan ik nou eindelijk meer van datgene gaan doen waar ik blij van word.
Maar is het...
Dat is volgens mij de bedoeling. We hebben die talenten nog niet gekregen om in de schuur neer te leggen.
Ja, en absoluut.
En daar te laten liggen, weet je. Dus,
maar Judith, even, hè. Dus dan is er een instulping, met andere woorden... Dat doe ik niet meer. Ik maak even de zwart-wit versie. Dat hoef ik niet meer te doen. Dan is er een uitstulping. Hé, gelukkig, dat mag ik wel doen.
Ja.
En hoe werkt het dan? Gaat het dan terug naar het hokje? Weliswaar zonder de rotdingen die ik niet wil doen. En met de dingen die ik leuk vind om te doen. Omdat er dan ergens weer een hokje gemaakt moet worden. In het kader van... beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken, dan zit ik weer terug in mijn hokje.
Ja, precies. Ja, ja, dat is altijd een interessante. Ik zal er sowieso eventjes een voorbeeld bij geven. Degene die bij mij meest tot de verbeelding sprak, was een wat oudere man. En hij was niet zo heel erg goed in Nederlands, maar hij moest rapportages maken. Dus wat er gebeurde is, hij maakte die rapportages en hij liep er volledig op leeg. Want ja, zijn Nederlands was niet goed en dat was dus ook nooit op orde. Dus hij had er al om zich heen georganiseerd dat andere mensen hem dan gingen helpen. En dat hij textueel allemaal op orde gingen maken. Maar die vonden het eigenlijk ook niet heel erg leuk. Want de teksten van anderen redigeren, dat hoeft niet per se iets te zijn wat je leuk vindt. Dat voelt diegene in ieder geval niet leuk. Dus hij had er wel van alles omheen georganiseerd, maar niemand werd er echt blij van eigenlijk. En zo kan het dus ook zijn dat je hele team zelfs er last van heeft. Hè? Dus degene die de rapportage uiteindelijk ontving en naar de klant moest sturen, die vond er ook weer wat van. Weet je? Ja. En zo zijn er ineens allerlei mensen betrokken bij jouw non-talent, hè? Dus bij jouw nee. En nou, deze man die wilde heel graag eigenlijk jongere mensen wat meer coachen, want hij was dus wat ouder, hij had heel veel ervaring, was gewoon echt een senior in zijn vak. Maar daar kwam hij helemaal niet aan toe, want hij zat maar te ploeteren op die rapportages. dus even gewoon heel beeldend, zo kan het dan gaan werken. Dus wat er gebeurde is, die man die legde eindelijk neer op tafel ten aanzien van zijn hele team en zijn leidinggevende. Dat hij eigenlijk die rapportages maken op deze manier, dat gewoon helemaal niet in zijn lijn lag. En dat hij wel heel graag, en dat kreeg hij ook terug, mensen wilde coachen. Dus dat kreeg hij als een moeiteloos talent terug. En daar wilde hij ook eigenlijk wel heel graag wat mee. Dat spanningsveld. Nou, vervolgens is hij dus minder rapportages gaan maken. En is dat op een andere manier, hebben ze dat georganiseerd met elkaar, waardoor iedereen daar blij van werd. En die man is gewoon veel meer de junioren gaan coachen. Ja, dat eigenlijk dan met dus twee kleine stapjes heb je een enorme shift gemaakt met elkaar. Mm-hmm. Waar je dus ook met z'n allen de vruchten van plukt. En natuurlijk kan je dan gaan kijken naar, is dat coachen van jongeren, is dat dan nog een hoger niveau en zou daar dan andere beloning tegenover moeten staan? Eerlijk gezegd wil ik zelf altijd graag uit die discussie blijven, omdat het daar eigenlijk helemaal niet over gaat. En de grap is dat de medewerker daar vaak helemaal niet eens mee komt, want die vindt de waardering op zich al dat hij mag doen waar hij goed in is.
Ja.
Dat is de waardering. Ja. En weet, de grap is dat als mensen, medewerkers gaan zeuren, vragen om extra salaris, dan is er meestal wat aan de hand. En dan moet je daar, dan moet je daar juist op in gaan zoomen, in plaats van gaan kijken naar hoe je het beter gewaardeerd krijgt met de functiewaarderingssystemen, plussen en minnen en weet ik allemaal wat. Dus ja, dat heb ik natuurlijk wel geleerd in mijn ervaring, dat heel vaak er dan eigenlijk onvrede over de inhoud van het werk is. En of bijvoorbeeld in hoeverre je gewaardeerd wordt voor wat je aan het doen bent. En dan zit er dus iets niet helemaal lekker. Dan zit je eigenlijk niet helemaal op de goede plek, want dan heb je die issues niet. Dan ben je gewoon blij met waar je mee bezig bent. Ja. En dan de waardering komt dan ook van binnenuit. Dan krijg je zelfwaardering. Want je bent je talent aan het benutten. Dus pas als dat gaat schuren, dan krijg je ook vaak dat soort vraagstukken. Dus, maar HR is vaak wel met dit soort dingen bezig, Yaldara. Dus die is dan inderdaad heel bang dat als je dus dat soort kleine verschuivingen krijgt, dat je dus ook dit soort vraagstukken krijgt. En daar ga ik ook wat voor doen. Juist voor die HR-adviseurs en managers die dus deze angst voelen. In feite daar een training op maat voor maken of een inspiratie. Ik weet nog niet wat de vorm precies wordt, maar in ieder geval ze wel iets bieden. Waardoor ik kan laten weten, ik zie jou in je angst daarvoor. Maar het is eigenlijk, dus gewoon zoals ik het nu ook vertel. Mensen hebben die vraagstukken eigenlijk helemaal niet. Dus het is theorie.
Dat snap ik. Maar je hebt de podcast beluisterd, hè, die nummer 169. Wat resoneerde daar toen je die podcast luisterde in het kader van deze achtergrond, hè? Wat resoneerde er? Welke invalshoek was nieuw? Wat heb je gemist? Wat wilde je toevoegen? Ik ben zo nieuwsgierig in het kader van dit, want het roept van alles bij mij op. Maar voordat ik dat heel rechtstreeks ga vragen, ben ik eigenlijk in eerste instantie nieuwsgierig wat die podcast opriep, om het te kijken van, zit daar een kruisbestuiving in?
Nou, wat ik opvallend vond en heel leuk vond, was ook de opmerking van waar hebben we geleerd dat je eigenlijk zoveel van jezelf bij de drempel achterlaat. Zodra je kantoor, hè, toen we dat nog deden, je kantoor binnenstapt. Terwijl ik zeg altijd, je neemt jezelf overal mee naartoe. Dus daar resoneerde dat bij elkaar. Ik dacht, het zou zo mooi zijn als we ook een stuk menselijkheid en empathie kunnen hebben voor elkaar. En daarmee, ik denk dat als je je gezien voelt in wat er bij je speelt, dat je eigenlijk veel makkelijker weer normaal aan het werk kan, dan als je juist niet gezien voelt in wat er speelt.
Ja.
Dan zit daar eigenlijk al zoveel wrevel, dat je alleen al blokkeert om aan het werk te gaan. Terwijl als je je gezien voelt daarin, dan kan je er waarschijnlijk zelf ook veel makkelijker overheen stappen en denken van, ik ga me nu even hierop richten en... En als het niet gaat, dan ook alle begrip. Hè? Dus ik denk dat we gewoon die menselijkheid en die menselijke maat veel meer terug mogen krijgen in het werk. En in feite zijn dat ook relaties die je met elkaar aangaat. Zakelijke relaties weliswaar, maar het zijn nog steeds relaties. Dus dat is wel iets wat ik waar ik wel voor sta. En wat ik er straks al even noemde. Als je het dan over onveiligheid hebt, dus ik zeg niet dat ik dat gemist heb, maar dat is iets wat ik dan zelf graag zou willen aanvullen. Openheid, dus bijvoorbeeld de openheid over waar ben ik goed in en waar ben ik niet goed in, hè? Dat is dan de ingang die ik kies, die geeft dus heel veel veiligheid.
Ja.
Dus dat is, dat is zo'n ontzettende interessante paradox eigenlijk, want van tevoren denken mensen, maar dat kan ik toch allemaal niet delen. Maar vervolgens delen ze het allemaal en dan ervaren ze dus dat ze het wel kunnen delen. En geeft het eigenlijk een nieuwe veiligheid met elkaar.
Ja, mooi. Daar noem je het, hè, met elkaar. Dat is het, hè? Want dat vraag ik me af. Wat voor invloed heeft dan jouw methodiek op het teamgevoel? Maar ook op de relatie met de manager?
Nou, die is heel erg versterkend. Ja. Dus ja, door deze nieuwe vorm van openheid die je met elkaar dus creëert. Waarbij ik als facilitator de veilige bedding in feite geef. Hè? Dat is wel een essentiële iets. Dus daar selecteer ik mensen die hiermee werken ook echt op. Hè? De kunnen ze dat ook, dat is belangrijk. Vervolgens zal een leidinggevende dit moeten dragen. Hè? Dus die heeft het goede voorbeeld te geven in... ik kan dingen loslaten, ik kan dingen erbij pakken, ik ga dat zelf ook doen. Ik geef die ruimte. Hè? Dus ruimte is een spel, schrijf ik ook in mijn laatste boek.
Ja.
Het spel van geven en nemen.
Ja.
Dus je kan als medewerker wel denken, ik moet meer ruimte innemen. Maar je hebt ook ruimte te geven als leidinggevende.
Absoluut.
In het midden ontmoet je elkaar, zeg maar. En dus het is ook niet per se zo dat als de een ruimte geeft, dat het dan meteen genomen wordt. Want soms moeten mensen er ook aan wennen dat die ruimte er is. En ze nemen natuurlijk ook allemaal, dat hoorde ik natuurlijk ook in jullie verhaal, ze nemen natuurlijk allemaal hun eigen conditionering mee. Hè? Dus hun eigen achtergrond, alles wat zij geleerd hebben, of het nou wel of niet gezond is, dat neem je ook allemaal mee naar je werk. Ja, dus een leidinggevende kan wel ruimte geven, maar als iemand zo heeft geleerd geen ruimte in te nemen als medewerker zijnde, dan gebeurt er nog steeds niet
heel veel. Ja, klopt.
Dan is er echt coaching nodig om daar mee verder te komen. En dat vind ik dus ook mooi om dat te bieden, want ik zie dat natuurlijk ook in zo'n proces. Als je zo met elkaar, met z'n allen bent, dan zie ik ook wel welke mensen tegen zichzelf nog aanlopen en welke niet.
Maar wat je volgens mij doet door deze methodiek, doorbreekt dus eigenlijk een heel onbesproken taboe.
Ja, klopt.
Het onbesproken taboe is dan?
Nou ja, ik bedoel, dat is toch een taboe is dat je zegt, dit vind ik niet leuk, dit wil ik niet.
Klopt. Ja.
Volgens mij is dat een van de grote taboes.
Ja, dat wil ik niet.
Dit wil ik,
Ja, dat is, zo heet ook een van mijn hoofdstukken. Dit wil ik niet. En dat hebben we inderdaad, heel veel mensen hebben dat niet goed geleerd.
Ja.
Ik zie dat er nu echt een kentering in gaande is. Ik ben natuurlijk zelf ook moeder. En ik wil daarin wel mijn kind de ruimte geven om te zeggen dat hij iets niet wil. Ik wil niet zeggen dat het ook altijd zo doorgaat, hè, maar hij mag wel de ruimte voelen om dat te zeggen.
Ja.
Vervolgens kunnen we kijken van...
Daar begint het. Daar begint het.
Nou ja, wij zijn van een generatie, laat ik voor mezelf spreken. Als ik tegen mijn moeder zei, nee, ik wil iets niet, dan zei ze als eerste van, ja kind, we hebben allemaal wel eens wat we niet willen. En 5 minuten later zat ik ergens van, ik dacht van, ik had daar toch nee tegen gezegd.
Ja,
en ik heb ze ook regelmatig op het werk meegemaakt, dat directeuren vroegen van, hoe is het met je? En dat ik mijn antwoord gaf en dat ze zich gewoon omdraaiden en dat ze gewoon doorliepen. En dat ik echt keek zo van, wacht even, ik was antwoord aan het geven. En dat ik hem later ook vroeg, die betreffende directeur, maar wacht even, jij stelde mij toch een vraag, mag ik dan een antwoord geven? Hij zei, nou, ik kwam eigenlijk niet zo uit. Ik zei, wil je me dan gewoon geen vraag meer stellen?
Hoe is het met je? Ja, niet zo goed. Oh, vervelend voor je.
Nee, maar snap je? Ja. Dat is natuurlijk ook wat we doen. Hè? Zo, hoe is het met je? Goed. Want stel je voor dat je nee zegt. Dus daar zit nogal wat opvoedingspatronen zitten
daar. Ja, ik denk dat we gewoon dat we het eigenlijk nog best wel heel moeilijk vinden om met een andermans ongenoegen of verdriet of boosheid of wat dan ook maar om te gaan.
Ja.
En dat komt natuurlijk omdat we dat van onszelf zo lastig vinden om daarmee om te gaan.
Ja,
dat heeft alles met elkaar te maken. Want ik ben mijn schaduwkant nogal tegengekomen de afgelopen 7 jaar. Nou, eigenlijk nog wel langer hoor. Maar toen echt wel veel. En dat maakt wel dat ik gewoon veel makkelijker ook met een ander kan omgaan. Ook in verdriet. En
grote voordeel.
Ja, dat heeft inderdaad voordelen. Dus doordat ik mijn eigen emoties zo tegen ben gekomen. Bijvoorbeeld met het overlijden van mijn moeder. Dus, er zijn mensen die daar echt ontzettend raar op gereageerd hebben. Die zeiden, goh, wat vervelend. En ik heb echt letterlijk teruggeschreven. Zeg, nee, vervelend is als je nat wordt in de regen. Dit is niet vervelend. Dit is gewoon, dat is echt niet een woord wat past hierbij gewoon. Ik snap dat je eigenlijk iets aardigs wil zeggen, maar dat dekt zo niet de lading. Dat het eigenlijk gewoon, ja, dan heb je eigenlijk helemaal geen contact, hè? Nee.
Nou ja, ik kan mij voorstellen, als je dan teruggaat naar die methodiek, hè, en dat je in die organisatie zit. Jij zegt dan van, ja, weet je, ik ben de facilitator. Ja, ik geloof gelijk dat goed gaat. Daar heb ik gewoon geen vraag over. In de zin van, jij bent wel de holding space.
Ja, dat kun je.
Dat daar gezegd kan worden wat er gezegd moet worden.
Ja.
Maar dan, als ik heel eerlijk ben, ik ben bedrijfstrainer geweest. Dus ik heb nogal wat managers meegemaakt. Ik heb nogal wat teams meegemaakt. Ik heb nogal wat lagen in de grote organisaties meegemaakt.
Ja.
Ik begrijp heel goed dat er een team is die daar met elkaar uitkomt. En ik begrijp ook heel goed dat er een manager is die zegt van, yes, hier word ik blij van. Maar ik weet ook dat die manager ook collega-managers heeft.
Mm-hmm.
En dat daar misschien nog wel 1, 2, 3 lagen bovenop zitten. En dan hebben we het niet over 10 lagen bovenop. Laten we het nog gewoon even voor het gemak 3 lagen houden. En dan, ik weet ook dat daar een krachtenveld kan plaatsvinden, waarin eigenlijk dan ineens die manager dat niet meer kan dragen naar zo'n collega's toe. En daar ben ik zo nieuwsgierig naar.
Kom je dat tegen?
Misschien wel naar dienstleiding geven die zegt van, nou weet je, je mag het wel doen hoor, maar één ding, ik blijf ze uiteindelijk gewoon in hun hokje beoordelen. En als ze niet die rapportage doen, dan is het gewoon fout. Ik noem maar wat.
Ja, nou, dat is dus het uitdagende met dit verhaal. Je bent natuurlijk altijd als team in een organisatie, dus in een context. En je hebt in feite de hele context aan te steken met deze manier van kijken. Wil het slagen?
Ja.
Dus dat is wel iets waar ik tegenaan gelopen ben, zeker. Hm. En ik ben ook vorig jaar of het jaar ervoor alweer gaan samenwerken met een club. Partup heten ze. En die bieden een platform waarop je in feite deze uitruil kan organiseren. En daarmee kan je het dus breder maken dan je eigen afdeling. Hè? Want op je eigen afdeling kan je het nog wel redelijk overzichtelijk houden allemaal. Maar je benut daarentegen ook niet alle talent. Hè? Want als je stel je voor dat rapportages maken van die ene man bijvoorbeeld niet opgepakt wordt door iemand anders in dat team.
Ja.
Dan zit je ermee. Hè?
Ja.
Dus, en wat dan?
Ja.
Terwijl er een hele organisatie omheen zit. En er wellicht een heleboel andere mensen zijn die dat gat wel in kunnen vullen. Dus hoe mooi is het als je dat met de hele organisatie zou kunnen doen. En dus zij bieden daar dan een platform voor waar ik heel enthousiast over ben. Omdat je daar dus zowel de nee's kun je daar opzetten. En andere mensen kunnen daar dus die
leuk.
Afhalen.
Leuk. Oh,
door de markt gaat. Ja. En zo zou je het kunnen benutten. Het kan ook bijvoorbeeld voor projecten gebruikt worden, et cetera. Weet je, dus hoe je onderdelen van projecten kan sourcen in de organisatie in plaats van een hele rol. Dus eigenlijk een veel, veel meer flexibele inzet van medewerkers, waardoor ze ook hun talenten gewoon in de breedte kunnen inzetten.
Maar dan ga je met jezelf de boer op.
Ja, eigenlijk wel. Ja,
dan ben je persoonlijke werkgever.
Wat voor invloed heeft dit op ziekteverzuim?
Ja, nou, daar wil ik nog wel heel graag allerlei onderzoeken op doen. Maar wat ik durf te voorspellen, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken, is dat het een enorm positief effect heeft.
Ja.
Want mensen lopen echt leeg op die nees die ze elke dag moeten doen. En zelfs al is het iets wat je maar 1 keer per jaar moet doen, want dat heb ik dan ook wel uit al die sessies gehaald. Zelfs dan nog kan iemand er zo tegenop zien dat je er gewoon ziek van wordt.
Ja.
Echt bizar. Dus,
nou, vind ik niet zo bizar.
Iets te zijn wat je dagelijks doet, maar iets waar je zo tegenop ziet dat je gewoon daar echt ziek van kan worden.
Ja.
En waarbij je er dan ook maar niet doorheen komt om duidelijk te maken dat je het echt niet wil. Want je krijgt ook heel vaak tegengas van dat iemand dan zegt, maar je kan het zo goed.
Ja.
Nou, en daarmee is dan vaak de kous weer af. Hè? Dus ja. Het vraagt zo'n...
Terug in je hok.
Ja. Terug in je hok eigenlijk, ja. Het vraagt zo'n persoonlijk leiderschap en zo'n stevigheid vanuit jezelf. En zo'n veiligheid dus ook vanuit jezelf. Dat je met stevigheid kan terugzeggen, ja, dat kan dan wel zijn dat ik het goed kan. Want ik kan ook allerlei dingen goed, maar dat wil niet zeggen dat ik het leuk vind. Ja. Ik vind het niet leuk. Ik wil het echt heel graag teruggeven. Ik zie dat iemand anders, die kan het echt nog veel beter, omdat hij het wel leuk vindt. Omdat er energie achter zit.
Wat heerlijk dat je de ruimte schept in een bedrijf, in een organisatie, dat die stem gehoord mag worden.
Ja, ik vind dat iedereen gehoord mag worden. En dat je ook op die manier kan je pas het goud delven wat er überhaupt is. Dus het potentieel aanboren begint bij mensen hun stem teruggeven in feite.
Ja.
Dus ze moeten allemaal hun mond open mogen doen om te laten zien wat ze eigenlijk allemaal in huis hebben.
En hoe doe je dat dan? Want wat jij eigenlijk, en dat zei ik ook al in die podcast, wat jij eigenlijk met die methodiek doet, is vanuit onze terminologie is een transitie van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid. Hè? En het is
innerlijke onvrijheid naar innerlijke vrijheid.
Precies. Het is ook de reis naar innerlijke bevrijding. En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen, weet je, dat is een... dat is heel makkelijk voor ons om te zeggen van een afstandje dat de transities zijn die er in ieder geval ook plaatsvinden.
Ja.
En tegelijkertijd, als jij ergens 10 jaar al werkt en jij hebt, al heel lang die leidinggevende en je werkt al heel lang met een groot deel van jouw team. En daar zit al zoveel en je voelt jezelf onveilig om te zeggen, dit wil ik niet en dat kan ik eigenlijk niet. Want je hebt al zo vaak een tik op je neus gehad.
Ja.
En op alle mogelijke manieren heb je misschien al je tik op je neus gehad, waardoor je er eigenlijk alleen maar blijft zitten voor hypotheek en hongerige kinderogen, zoals ik dat dan altijd zeg.
Kom je daar doorheen?
En dat het dus onveilig is. Dus met andere woorden, er zit zoveel wrok nog van.
Ja.
Van al die jaren waarin je niet gehoord en niet gezien erkend bent.
Tuurlijk, ja, nee, die ken ik en die herken ik ook als ik die in de groep heb. En het antwoord is ja. Mensen gaan altijd opener de deur uit dan dat ze zijn binnengekomen. Dat is de belofte die ik ook echt wel durf te maken na al die jaren.
Mm-hmm.
Omdat ik dat ook gewoon heb gezien.
Mm-hmm.
En iedereen komt aan het woord. Hè? Dus dat is een belangrijke succesfactor in het geheel. Dus je kan niet duiken. Dus iedereen gaat nee's benoemen van zichzelf. En iedereen krijgt een aantal ja's terug die hij ook gaat benoemen van zichzelf. Omdat dat helpt in het proces van het ownen. Ik vind dat...
Een mooi woord.
Dan wat beter. Ja,
ja, ja, dus, ja.
Own it, zeg maar.
Ja.
Weet je?
Ja.
Mooi woord.
Echt daar eigenaar van worden van, ja, dit heb ik in me. Dus iedereen komt aan het woord. Dus iedereen krijgt een stem. En daarmee doorbreek je het.
Ja.
Want ze moeten wel iets zeggen. En ze kunnen niet iets totaal onzinnig zeggen. Dus
nee, dat snap ik. Maar ik kan me ook voor... Want ik heb niet dit soort sessies gehad. Want ik werk niet met... ik heb niet met die methodiek gewerkt. Maar ik heb ook wel dat soort openbrekende sessies gehad. Waarvan een manager dan zei... Ach ja, na die tijd... Ach ja, daar gingen we gewoon weer. Weet je? Je komt ze in alle soorten en maten kom je ze tegen. En als jij weggaat, ja, dan moeten ze toch met elkaar doen.
Nou, dat is eigenlijk mijn volgende vraag, Judith. Hoe is de ripple?
Nou ja, dat hangt erg van de leidinggevende af. Die heeft daar echt een doorslaggevende rol in, omdat die het goede voorbeeld blijvend te geven heeft.
Ja.
Dus Begeleid je die mensen wat langer?
Nou ja, dat is wel mijn doel. Ik ben wel heel veel mensen tegengekomen die het idee hadden dat ze dat allemaal zelf wel konden dragen. Dus ik heb mensen mogen begeleiden, maar ik heb ook het allemaal los moeten laten. Omdat ze zeiden, we gaan het wel regelen met elkaar. Ook daarin voel ik wel dat ik er nog meer stevigheid in mag aanbrengen zelf. Van wat ik gezien heb en wat ik denk dat nodig is. En vanuit daar kunnen mensen natuurlijk altijd nog zelf beslissen wat ze doen. Maar dan weten ze in ieder geval, hè, dit zijn de best practices en hier kan je tegenaan lopen. En dan heb je een telefoonnummer, weet je. Dus ik begeleid dat natuurlijk graag. Want mensen lopen gewoon tegen zichzelf op vervolgens. Hè?
Ja.
Ja, absoluut.
Kom jij laten zeggen, is er een soort mechanisme ingebouwd waarin je na een half jaar of 3 maanden terugkomt?
Nou, dat is ook zoiets, dat vraagt ook stevigheid van mij, om duidelijk te maken dat je dit niet als een enkele teamsessie moet doen. Maar dat heb ik wel gedaan. Ik heb ook gewoon daar heel veel vlieguren in moeten maken, ook om die ervaringen op te doen. Mm-hmm. Ik zie inmiddels in dat het heel goed is om dat inderdaad na een half jaar bijvoorbeeld of na 3 maanden te herhalen. En zo wil ik het ook, zo zet ik het nu ook neer.
Ja.
Dus dat is eigenlijk voortgekomen juist uit al die ervaringen. Ik denk, ja, het is heel mooi om dat echt te gaan integreren in je normale manier van werken. En dus ook te zorgen dat je gesprekken daarover gaan. Dus niet je beoordelingsgesprekken, maar dat er gewoon überhaupt iets anders voor in de plaats komt. Gewoon veel meer een continue feedback loop eigenlijk. Van hoe gaat het? En welke nee's heb je nu nog? En welke ja's heb je nu nog? Weet je, want het is niet een proces wat ooit af is, zeg maar.
Nee. Nee.
Want je ontwikkelt je en mensen vertrekken en komen erbij. Dus de puzzel verandert altijd de hele tijd.
Ja. Ja.
En dus het is dus ook een continu gesprek eigenlijk wat je met elkaar te doen hebt.
Je zou eigenlijk, in dat geval zou je dus eigenlijk talentgesprekken moeten hebben in plaats van beoordelingsgesprekken.
Ja, ik hoorde laatst een werkgever waar ik een lezing voor gaf en die noemde de gesprekken waarderingsgesprekken. Maar er zijn ook weer mensen die daar weer jeuk van krijgen.
Ja, die waren vroeger gaven die nogal jeuk.
Ja, nou ja, weet je, ik denk uiteindelijk kan alles jeuk geven. Maar
ja, dat is ook zo.
De intentie dat je waardering gaat uitspreken naar elkaar en dat je elkaar ziet. En of het nou talentgesprekken of gesprekken of gewoon bilateraal overleg of whatever, hoe je het ook noemt. Als het maar een vorm heeft waar je dit kwijt kan, daar gaat het mij dan eigenlijk vooral om.
Maar in de kern gaat het dus, als ik het zo beluister, dan gaat het dus in de kern, and correct me if I'm wrong, over... In ons team zien wij elkaar, horen wij elkaar en erkennen wij elkaar.
Ja.
En dat begint bij ik zie mij, ik hoor mij en ik erken mij. En ik hoor jou en ik zie jou en ik erken jou. Ja. Maar als management heb je dus de visie in mijn team zien wij elkaar, horen wij elkaar en erkennen wij elkaar.
Zeker, ja. En dat, daarom doet het ook zoveel. Dus mooie samenvatting. Dat is ook wat ik terugkreeg. Weet je, ik moet dan meteen denken aan een teamsessie die ik gaf voor een groep docenten. 14 mensen in totaal, inclusief de leidinggevende. Dat is best een grote groep om mee te werken. Er was heel veel gedoe onderling. Geroddel, mensen die dan naar de leidinggevende toe stapten, over elkaar praten in plaats van met elkaar. Heel veel oud zeer wat niet uitgesproken was. En wat er gebeurde is dat hele team dat verbroederde gewoon.
Hmm.
Dus ze hebben aan het eind elkaar allemaal omhelst. En ze bleven elkaar maar moeiteloze talenten teruggeven. Wat in feite gewoon complimenten zijn natuurlijk.
Ja. Ja.
Dus het was één grote hot seat wat er aan het eind gebeurde. En mensen gingen elkaar echt werkelijk omhelzen. En ik heb later die leidinggevende nog een aantal maanden daarna en nog eens een keer een hele tijd daarna nog eens een keer gevraagd van hoe is het nu dan? En het was echt gewoon van nacht naar dag geworden. Zo'n omslag.
Mooi.
In 4 uurtjes, ja.
Maar dat betekent...
Dat is zo'n mega doorbraak. Mega doorbraak.
Ja.
Maar het betekent dus ook dat zodra er een nieuwe medewerker in zo'n team komt, een nieuwe teamlid komt, dat je eigenlijk gewoon weer van voor af aan begint met wat zijn jouw nee's en dan echt als hele team weer en wat zijn jouw ja's.
Ja, het is heel mooi om zo'n nieuwe persoon inderdaad op die manier kennis te laten maken met het geheel. Omdat je anders dus weer die één op eentjes met die leidinggevende krijgt. In plaats van dat je dat met het hele team met elkaar doet.
Ja. Of dat diegene, als die er nieuw bij komt, dat hij alle leftovers krijgt.
Dat is ook leuk. Daar wil ik nog even op doorgaan. Want dat is heel grappig. Want wat de een dus als leftovers ziet, kan de ander als een parel zien.
Ja, dat begrijp ik.
Dat is briljant. Dat is een van de mindfucks waar we mee te maken hebben. Waardoor we maar blijven doen wat we doen. Want dan denken we, dat is aan leftovers. Niemand wil dat hebben. Ja. Want ik vind het niet leuk. Niemand vindt het leuk. Dat is een enorme mindfuck die tegenhoudt om überhaupt ook maar iets aan beweging te gaan doen.
Ik vind het hoopgevend dat je zegt dat het niet waar is.
Het is niet waar.
En dat het altijd goed komt. Vind ik heel hoopgevend.
Ja. Het is ook echt zo. Het is, en kijk ook maar naar de maatschappij. Want bedoel, zijn er banen die niet uitgevoerd worden omdat mensen dat dan niet doen of zo, niet willen? Of dat ze denken, dat bestaat toch helemaal niet? Ik bedoel, als je ook naar de hele maatschappij kijkt, dan zie je...
Er zijn altijd mensen die iets doen.
Het gaat niet altijd helemaal over talenten benutten. Hè. Soms is het ook gewoon van, ik moet gewoon maar even geld op de plank, of brood op de plank hebben. Maar hoe mooi is het als je daarbij dan ook nog je talenten kan inzetten. Als je ze kan zien in wat je aan het doen bent.
Ik kan me ook voorstellen dat er bepaalde talenten misschien niet ingezet kunnen worden bij een bedrijf. Omdat die klussen er niet zijn. Mm-hmm. Maar wat je wel hebt, is dat je in ieder geval blij moet zijn met het werk wat je doet. Mm-hmm. Dat is dan zeg maar nog zo'n stadium ervoor. Zeg maar. Je kan zo'n talent, daar word je en blij van. En je doet gewoon, je bent helemaal gewoon on top of the world. En je wordt er blij van. Maar goed, als het soort werk er niet is, omdat bijvoorbeeld een bedrijf te klein is. Kijk, in grote bedrijven dan is er altijd nog wel, zou je kunnen zeggen, nog altijd een bepaalde uitruil. En dan kom je weer op andere dynamieken, kom je weer terecht. Maar in kleine bedrijven is er gewoon soms iets niet te doen.
Ja, dat is wel interessant. Nou, in kleinere bedrijven zie je juist vaak, en ik heb zelf bij zowel kleine als grote organisaties gewerkt, in kleine organisaties zie je juist vaak dat deze uitruil veel natuurlijker al gaat.
Ja, klopt.
Veel minder de functies helemaal in beton zijn gegoten. Ja. En dat het allemaal veel minder rigide is en juist veel meer fluide is. Ja. Dus daar zie je dat het dus vaak al gebeurt. Alleen op het moment dat je het dus gaat bespreken met elkaar, dan is het out in the open. En dat is dan de grote winst hiervan.
Ja.
Toch een beetje onderhands met elkaar.
Ja.
Dan weet je, dan je leert elkaar eigenlijk gewoon best wel slecht kennen. Dat vind ik best wel armoedig. Als je gewoon mensen... Ik heb heel veel teamsessies gedaan de afgelopen 7 jaar. En ik heb organisaties getroffen waar soms mensen 10, 15, 20 jaar samenwerkten met elkaar. En tijdens zo'n sessie allemaal nieuwe dingen over elkaar ontdekten.
Ja, herken ik.
Dat is toch echt wel wonderlijk, vind ik eigenlijk. Ja. En ook gewoon hard nodig. Ik bedoel, hoe kan je elkaar nou benutten als je allerlei dingen helemaal niet eens weet?
Ja.
En waarom zou je dat in godsnaam alleen maar bij een leidinggevende neerleggen als een soort linking pin tussen iedereen zo? Terwijl je, als je het dus met elkaar allemaal deelt, dan ligt het meteen op tafel. En dan kan je elkaar ook helpen, want dat is ook een... iets heel moois. Mensen zijn ontzettend bereidwillig om elkaar te helpen.
Dus, maar wat is...
Daar kom je dus achter met dit model.
Ja. Dus mensen springen er gewoon meteen in. Zo van, maar daar ben ik heel goed in. Natuurlijk help ik je daarbij. Geen probleem.
Weet je waar ik nieuwsgierig naar ben, Judith? Huh? Wat heb jij de afgelopen... Wat zie je veranderen op de werkvloer? Kijk, de afgelopen 20 jaar, of laat ik het zo zeggen, jouw werkende leven. Welke trend zie je dan? Welke verschuiving vindt er plaats?
Ja, wat ik zie is dat dat er meer met elkaar gepraat wordt. En dat mag nog meer, wat mij betreft. Meer echt met elkaar praten. Niet alleen maar functioneel, maar ook echt... over wie ben jij en waar wil je naartoe, wat vind je belangrijk.
Ja, wat je eigenlijk net al aangaf. Ja.
Ja, dus dat, dat is een hele belangrijke. Ik zie dat de verschuiving van naar talent kijken aan het veranderen is. Dus dat er vroeger een veel meer exclusieve benadering was. Dus we hebben high potentials, of dit is ons talentklasje.
Ja.
Naar iedereen heeft talent. En dat is de inclusieve benadering die ik eigenlijk al heel lang aanhang.
Dus eigenlijk als je het zo zegt, is het heel erg. We hebben een talentklasje en de rest heeft geen talent.
Eigenlijk wel. Vorige week gaf ik een interview voor Management Impact en daar heb ik dat inderdaad ook gezegd. Het is echt heel erg. Wat je eigenlijk tegen de rest zegt, is jullie niet. Alleen dit clubje. Maar op een of andere manier pikken we dat dan ook nog met z'n allen. Dus echt... Dat is wel bizar eigenlijk.
Ja.
Dus ja, daar heb ik me altijd over verwonderd. Zo'n high potential klasje. Dan denk ik echt, huh? Oké, wat mij betreft is iedereen high potential. Maar heb je wel op de goede manier goud te delven, weet je? Dus hoe doe je dat?
Dus communicatie, talent. Welke verschuiving nog meer?
Communicatie inderdaad. Meer focus op de inclusieve talentbenadering. Ik hoor wel heel veel, zeker sinds het afgelopen jaar, dat de menselijke maat en meer empathie, meer die menselijke kant eigenlijk, dat daar meer aandacht voor komt. Dus het loslaten van controle, meer vertrouwen. Nou ja, dat zijn ook bewegingen die ik zelf graag faciliteer natuurlijk. Dus dat zie ik dan ook.
Kortom, jouw methodiek valt eigenlijk heel erg in de trend.
Ja, absoluut. Ja, en ik heb daardoor ook het gevoel dat het dit jaar, 2021, voelt dat echt wel als van, volgens mij gaat er nu echt veel gebeuren.
Hmm.
Dus vorig jaar is bijvoorbeeld het boek van Rutger Bregman, de meeste mensen
Mooi boek.
Is natuurlijk verkozen met allemaal prijzen en weet ik allemaal wat. Weet je, dat vind ik ook een signaal dat we dus ergens willen we dit geloven en beginnen we het weer te geloven eigenlijk.
Ja.
En hij komt natuurlijk met zoveel bewijsmateriaal. En dat vind ik het mooie daaraan. Want het was eigenlijk is mijn hele leven al mijn grondgeloof. Dus ik heb eerst getwijfeld of ik het boek wel moest lezen. Maar toen dacht ik, ik wil toch wel eens lezen wat dat nou allemaal in staat. Het is zo dik. Dus toch maar. Maar ja, het zit vol met bewijs dat de menselijke natuur eigenlijk prachtig is. En ik zou het zo mooi vinden als we dat gewoon met z'n allen mogen ontdekken en ervaren, ontdekken en dan ook benutten.
Ja.
En dan moet je soms wel dingen voor doen die spannend zijn. Dat weet ik als geen ander.
Ja.
Ja. Maar dat is natuurlijk ook waarom dat wij zo echt advocates zijn voor die transitie van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid. Omdat we gewoon zien dat die innerlijke onveiligheid gewoon bedrijven, teams,
mensen
gewoon kapot maakt.
Huwelijken, relaties.
Als je het even heel zwart-wit zegt.
Ja, nee, dat is zo. En daarom, ik zeg ook altijd dat organisatieverandering, dus de verandering die nu eigenlijk gaande is, die transitie, die kan niet zonder persoonlijke ontwikkeling.
I agree. Ja.
Dus, en dat begint ook wel meer aanhang te krijgen. En dus ook dat je daar dus in te investeren hebt. Want anders kom je gewoon niet vooruit als organisatie.
Ja.
Dus de kortzichtigheid die er op dit moment in sommige organisaties is, dat vind ik echt. Dat ze opleidingsbudgetten en alles stopzetten op dit moment. Omdat het even wat minder goed gaat. Ja, ik vind het echt kortzichtig. Want je zet gewoon eigenlijk een rem op je ontwikkeling op dat moment.
Ja, dat niet betekent dat je een sociale werkplaats bent als organisatie. Nou ja, dat wordt natuurlijk nog wel eens gezegd.
Die term alleen al. Een foute manier van benaderen.
Omdat het lastig is. Omdat mensen hun problemen lastig worden ervaren op het werk. En dat ze dat eigenlijk niet mogen meenemen. Terwijl dat helemaal niet gaat. Want je neemt jezelf mee.
Het is wat mij betreft een beetje doorgeslagen vanuit de industrialisering. Alsof we robots zijn die dan inderdaad dat maar bij de drempel moeten achterlaten. Ja, dat gaat helemaal niet.
Ja.
En wat ik al zei dus straks. Ik denk dat als je zodra je gaat erkennen dat het er is. Dat het eigenlijk veel minder een grote rol speelt in het werk en in hoe het je tegenhoudt. Dan als je het juist gaat ontkennen.
Dus, oh ja, En dat brengt mij ineens op een andere vraag, Judith. Want ja. wat jij zegt dan, in teams werk je dan met die puzzelstukjes. Maar wat als ik nou manager ben, mm-hmm. en er zijn nog 10 managers in mijn bedrijf, mm-hmm. en ik kom erachter dat ik ook nee's heb als manager, die ik eigenlijk wil uitruilen met ja. met mijn collega-managers.
Ja, feest. Ik zeg doen.
Ja, nee, dat snap ik, dat jij dat zegt. Nee, ja, ik wil theoretisch, ja, die snap ik. Nee, maar snap ik, want dat is een interessant gesprek. Want er zijn managers die het helemaal niet leuk vinden om people manager te zijn. Die
ja, nee, hou op, zeg. Ja, nee, nou, wacht even, er zijn twee dingen. Ik ga even...
Oké.
De eerste is dat je zegt dat een manager er ook achter kan komen dat hij nee's heeft. Nou, daar komt hij dus in de teamsessie al achter.
Ja, oké.
Hij of zij zit daar ook.
Ja, nee, die snap ik. Die snap ik.
Mee.
Ja,
dus dat
okay.
is allemaal al tafel. En dat is voor hemzelf of haarzelf ook al zichtbaar op dat moment. Ja. En voor ja. de rest ook. Dus,
ja.
dus die beweging, daar is al wat aan de hand. En
ja.
Ik ben inderdaad wel een groot voorstander van in feite zo'n sessie ook voor het management gaan doen. In feite zou ik daar het liefste willen beginnen. Want dan dragen ze het allemaal.
Ja, juist, ja.
En dan ga je naar het team. Dat zou mijn ideale volgorde
ja.
zijn.
Je begint in een managementteam en dan ga je de vloer op. Ja,
ja dat is eigenlijk wel ja. de ideale volgorde. Omdat ja. je dan zeker weet dat de hele organisatie ja. het draagt. En begrijpt ja. waar het over gaat. En zelf ja. ervaren heeft. En ook de pluspunten daarvan meeneemt. En dus
ja.
ook over kan brengen. Dus dan,
ja.
dan dat gaat allemaal veel soepeler. Het tweede wat je zei is dat een manager misschien dat stuk people management helemaal niet leuk vindt. Ja, dat is een hele interessante. Daar ga ik de komende tijd nog meer over schrijven. Ik zie leiding geven eigenlijk als roeping. En ik, het zou mooi zijn als we daar naartoe kunnen bewegen. Dat als je wil leiding geven, dat je dat alleen maar doet omdat je daar echt toe geroepen voelt. En dat je dat dus wel leuk vindt. En dat het één grote ja is in feite. En
geïnspireerde
dat...
leiders. Jij bent voor geïnspireerde leiders.
Ja, ja, absoluut. En ik denk dat dat ook heel erg veel gaat helpen in hoe een hele organisatie functioneert. Hoe een team functioneert.
Ik ben voor.
Als jij als leidinggevende het eigenlijk al niet leuk vindt wat je aan het doen bent, hoe kan je dan gemotiveerde, geïnspireerde medewerkers verwachten?
Oké, okay, maar ik ben voor. Maar jij weet net zo goed als ik dat er ook managers zijn die gewoon hun status hebben. Dat oud-medewerkers zijn.
Ja.
Die gewoon een trapje hoger in de organisatie gaan. En dat is gewoon... Ja, dat klinkt heel negatief, maar...
zo ligt het
wel. Let's face it.
Ja, ik weet het. Ik bedoel, hier ben ik natuurlijk heel veel tegengekomen in mijn HR-advies tijd. Dat waren wel de mensen die het meeste tegen zichzelf opliepen.
Ja.
Omdat ze eigenlijk heel veel aspecten uit die rol niet van nature leuk vinden. En dan moeten ze er dus wel in investeren, omdat ze nou eenmaal dat stapje omhoog willen. Ja, ik denk dan wel altijd, als het zaadje er niet is, zeg maar, dan kan je wel water geven, maar dat heeft gewoon niet zoveel zin.
Ja.
Dus ik zou daar ook wel heel graag wat meer bewustwording in willen brengen.
Okay.
Zit je wel op de goede plek eigenlijk? Want daar gaat dit hele verhaal natuurlijk over. Hè? Hoe mooi is het als je gewoon op de juiste plek de juiste dingen aan het doen bent? Dus natuurlijk geldt dat voor die leidinggevende ook.
Want ik kan mij niet anders voorstellen dat als je een leidinggevende hebt die zegt van, nou ja, weet je, ik weet dat ik het moet doen, want het hoort erbij. Nou, uh-huh. weet je, in die teneur, hè. Uh-huh. Ik kan me niet anders voorstellen als dat daar in zo'n team innerlijke onveiligheid naar binnen sluipt. Dat kan niet anders. Want in die dynamiek gebeurt wat.
Ja, natuurlijk. Nee, dus daarom zijn leidinggevenden ook zo belangrijk.
Cruciaal. Ja. Maar in hoeverre heeft jouw model, jouw methodiek daar invloed op?
Nou ja, het kan mensen dus wakker maken. Dus kijk, als je eigenlijk tijdens zo'n sessie als leidinggevende erachter komt dat je gewoon het grootste deel van je functie eigenlijk niet leuk vindt, dan kan je daar wel wakker van worden natuurlijk.
Ja. Is wel spannend hoor, omdat in het team je daar ineens van bewust te zijn.
Dat gebeurt meestal niet op dat moment.
Nee.
Dat is toch een proces van rijping. Dus wat er in het moment gebeurt, is dat mensen gewoon eye-openers krijgen van oh, dit is eigenlijk niet leuk. En oh, dat kan ik loslaten. Ja. Oh, wauw, tof, weet je. Dus de diepere processen die vinden meestal niet op dat moment plaats. Dat is toch gewoon... Dat zakt dat allemaal, dan dwarrelt het stof neer en dan ga je er eens over praten met mensen. En dan pas kom je er langzaamaan, kom je erachter. En ik ben wel mensen tegengekomen die hun functie van leidinggevende hebben neergelegd. Mm. En weer teruggingen naar een senior rol waar ze heel goed in waren. En dat juich ik natuurlijk alleen maar toe. Want anders ben je een hele goede senior kwijt. En je hebt er eigenlijk een leidinggevende bij die niet geïnspireerd is en niet uitnodigend is.
Ja.
En eigenlijk met zichzelf in de knoop zit.
Ja,
dat is eigenlijk aan twee kanten verliezen.
Ja.
Dus maar daar is nog wel zat te doen. Ja.
Er is nog hoop te doen. Maar als we dan nog eens even kijken naar wat rijtjes, hè, Judith. Wat zijn de 3 succesingrediënten die managers moeten hebben om deze methodiek te laten slagen in hun team?
Nou, het begint dus wel bij waar we het net over hadden. Ik denk dat je zelf, mijn motto is be the change. Dus dat je zelf naar jezelf kunt kijken als leidinggevende. Ja. En dus ook kan zien in hoeverre ben ik dit zelf aan het leven. En kan ik het goede voorbeeld zijn? Daar begint het.
Ja.
Vervolgens heb je dat goede voorbeeld ook te blijven volgen. Dus niet alleen in de sessie, maar ook daarna. En dan pas ga je die beweging continu op gang houden.
Ja.
En die uitnodiging in feite, die openheid, die is cruciaal in het slagen van zo'n sessie. En daar heb je dus ook weer als leidinggevende een hele belangrijke rol in. Want zodra iemand tijdens de sessie gaat roepen van maar dat kan niet of zo. Dan kan je eigenlijk stoppen.
Ja.
Nou, dat hebben we nog nooit meegemaakt natuurlijk. Want ik doe een hele goede intake van tevoren. Mm. En maak wel heel duidelijk dat je dat dus absoluut niet moet doen.
Ja.
Zelfs al kom je even wat van jezelf tegen. Nou, laten we het daarna even bespreken met elkaar. Mm. Maar doe het vooral niet op dat moment. Want dan zetten mensen gaan direct weer hun schulp in.
Ja, de oester sluit.
Dus veel van het succes hangt wel af van de leidinggevende.
Ja,
een goed voorbeeld, hè. Dat is echt gewoon ontzettend belangrijk. Dus net als de ouder in het gezin thuis, ben je in feite als leidinggevende de ouder op de werkvloer. Die het goede voorbeeld te geven heeft van het gedrag wat je graag zou willen zien.
Ja.
En, dat is dus behoorlijk confronterend en uitdagend af en toe.
Ja.
Wat een inspirerend model heb je gecreëerd.
Dank je. Ja. Ik ben er zelf ook nog steeds heel erg blij mee. Dat is wel bijzonder, want ik kan ook wel gewoon ontzettend... makkelijk ergens verveeld van raken. Mm. Maar dit heeft gewoon al 7 jaar mijn interesse. En elke keer als ik erover praat, dan ga ik zelf ook helemaal aan.
Ja, je hebt de essentie. Je hebt wel een hele belangrijke essentie te pakken. Belangrijke verandering in bedrijven.
Nou, en ik kan ook wel zien dat jij dat je met dit model... Dat er nog allerlei varianten, niet van het model, maar wel van hoe je het in kan steken. Varianten hebt waarin je lezingen kan houden, waarin je workshops kan houden, waarin je inspiratiesessies kan houden. En daar kan je eigenlijk nog heel veel in doen, bijna zeggen.
Doorborduren. Mijn mind is ook aardig aan het racen.
Dat is
leuk.
Dat doen we een andere keer.
Ik ben ook op plan om dit jaar een toolkit op de markt te brengen die aansluit bij het boek. Waarbij je eigenlijk nog praktischer ermee aan de slag kan bellen.
Ja.
En natuurlijk vind ik het prachtig als het wel gefaciliteerd kan worden. En ik denk ook dat het beter is als je het faciliteert. Maar de eerste stapjes en de oriëntatie kan je eigenlijk gewoon wel al doen.
Ja.
En je wil ook dat mensen ermee aan de slag kunnen blijven.
Ja.
En daar kan je toolkit ook bij helpen. Dus, dus het nog praktischer maken dan een boek. Dat is wel iets waar ik zelf mee bezig ben.
Ja, dat blijvend onderhouden, dat zou ik denk ik... dat is volgens mij ook het meest spannende in het hele proces.
Ja, aan de andere kant, kijk, als je op deze manier kijkt naar mensen, dus dat je kijkt naar hoe haal ik eigenlijk het maximale uit mijn mensen en de mensen, hoe haal ik het maximale uit mezelf?
Ja.
Als je zo kijkt, op een gegeven moment is het normaal.
Ja, nee, dat ben ik met je eens. Ja,
dus het is meer de aanloop ernaartoe, zeg maar, omdat we toch wel, de omslag nog mogen maken dat de meeste mensen deugen. En dat als je ze wat ruimte geeft, dat ze dan het juiste doen.
Ja.
Die omslag, daar zitten we volgens mij middenin.
Ja.
En
ja.
Zodra dat echt geland is, dan is het normaal. Dus dan kost het ook niet meer zoveel moeite.
Ja.
Dus het is vooral de aanloop daar naartoe, volgens mij, waar de moeite zit. Ja.
Heb jij nog vragen voor Judith, Briant?
Nee, ik het is een duidelijk beeld. En het is ook een duidelijke richting. Wat
haal je uit het gesprek? Laten we even een rondje doen met wat we... ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik stel die vragen. Ik moet te plekken zelf ook denken, hoor.
Ik haal hoop uit dit gesprek.
Hmm.
Er is meer te bereiken als dat ik dacht dat er bereikt kon worden.
Hmm.
En ik luisterde vandaag... voorafgaand aan deze podcast, de podcast terug over werk.
Uh-huh.
En wat ik daarin tegenkwam was mijn gekleurde beeld over werknemerschap.
Ja, dat hoorde ik ook. Ja,
ja ik heb een heel gekleurd beeld over werknemerschap. En dat heeft ermee te maken dat ik, dat ik niet zoveel positieve ervaringen heb.
Nee, precies. Ja.
En wat jij eigenlijk aanreikt in deze podcast is dat ik denk, er is veel... Als ik nu werknemer zou zijn, zou er ook voor mij veel meer winst te halen zijn.
Ja, dat
dus
denk dat ik
is,
wel. Ja.
Dus
ja,
hoop.
Ja, wat ik wel mooi vind aan wat je zegt, is kijk, misschien is het werknemerschap gewoon niet iets voor jou. Hè? En heb je die negatieve ervaringen om die reden opgedaan, zodat je de slag ging maken naar... Oké, dat is het niet voor mij. Maar ja, voor heel veel mensen is het wel. En dan, niet iedereen is ondernemer. Hoeft voor mij ook echt helemaal niet.
Nee. Maar het is ook zo. Niet iedereen is ook ondernemer.
Nee, dus dat hoeft ook helemaal niet.
Nee.
Maar je kan wel ondernemend zijn.
Ja.
Hè? En je kan wel het heft meer in eigen hand nemen van je eigen loopbaan en je eigen keuzes. En daar ben ik wel voorstander van. Dus,
ja.
Ja, en hoop doet leven, hè, Briant? Dus,
ja. Meer dan alleen... Nou ja, van overleven naar rijk leven.
Ja.
Dat is een beetje wat ik hoor.
Mooi, ja. Mooi.
Dankjewel.
En jij, Yaldara?
Ik heb even tijd gekocht door Briant eerst die vraag te stellen.
Slim, hè? Goede tactiek.
Hele goede tactiek. ik had het net... Nou... Wij hebben het natuurlijk altijd over die transitie van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid. En dat is, wij komen altijd tegen dat mentaal snapt iedereen precies waar het over gaat.
Mm-hmm.
Praktisch kunnen heel weinig mensen dat invullen. Zeker als ze manager zijn. Zeker als ze... Dat is zo'n spannende transitie om dat in je team bespreekbaar te maken, om daar met elkaar doorheen te gaan. En wat ik tegenkom nu, is met jouw methodiek, is een, ik zou bijna zeggen, een hele speelse manier van het er niet over hebben en het wel doen. Dat is waar ik mee in aanraking kom.
Dat is leuk.
En ik kan ook wel zien, dat dat gesprek over innerlijke onveiligheid, dat dat bij in management, dat dat een goed gesprek kan zijn. Gewoon al is het alleen maar qua bewustwording. Hè? Want het speelt namelijk echt. En het is gewoon naïef om te zeggen dat niet speelt. Want ik weet gewoon dat wel speelt.
Ja.
En daar zit wel heel weinig bewustwording op. Dus ik denk wel dat je als ondernemer, als directeur, als manager, dat goed is dat je daar veel meer bewust van moet zijn wat innerlijke onveiligheid is en wat dat doet op het werk. En al is het alleen maar dat als je daar bewust van bent, dat je dus dan naar Judith toe gaat en dat je zegt van oké, we gaan geen eindeloos moeilijke sessies doen in ons team, maar we gaan dat heel praktisch oplossen. Simpelweg.
Leuk doorbreken.
Precies, we gaan het praktisch oplossen we gaan het leuk doorbreken en we gaan in het management gaan we daar gewoon stevige gesprekken over hebben. Want daar kom ik mee in aanraking.
Mooi.
En jij, Judith?
Ik merk dat ik het zelf eigenlijk weinig over veiligheid of onveiligheid heb. Maar meer de volgende stap pak. Namelijk de onvrijheid en de vrijheid die dat oplevert. En dat ligt voor veel mensen net iets dichterbij dan de onveiligheid. Dus dat is misschien nog interessant voor jullie daarin. Misschien ook niet. Omdat heel veel mensen het heel moeilijk vinden om te erkennen dat ze dus een onveilige omgeving hebben geschapen. En dat misschien zelf ook wel zijn. Maar erkennen dat ze zich niet helemaal vrij voelen, dat gaat dan wel. Dus dat is dan eigenlijk het effect ervan. En dat kunnen ze dan iets, maar dat is eigenlijk een symptoom, hè? Dus dat kan je dan wel zien. Maar wat daar dan voor ligt, namelijk de onveiligheid. Dat is voor heel veel mensen niet altijd zo in zicht. Dus dan daardoor ook moeilijk om over te praten.
Is ook zo.
Ja, klopt.
Ja, helemaal eens hoor. En dat is natuurlijk ook waarom dat we die podcast De Reis naar Innerlijke Bevrijding hebben genoemd.
Ja. Ja,
en tegelijkertijd als ik kijk naar onze coaching sessies, dan is de breakthrough zit in het zien van de innerlijke onveiligheid.
Onveiligheid,
en die
het letterlijk het ervaren.
Precies.
Wat voor waanzinnige impact dat heeft op je leven.
Ja, ik kan me voorstellen.
En in hoeveel lagen het aanwezig is.
Ja, dat snap ik, ja. Ja. Ik ken het natuurlijk zelf wel echt. En ik heb ook heel veel onveiligheid ervaren. En daar heel veel onvrijheid ook door ervaren.
Ja,
het is één op één.
Ja, dat is één op één inderdaad. Maar die innerlijke bevrijding, dat is dan het lonkend perspectief eigenlijk. Hè?
Absoluut.
Dus in feite zie ik dus bij jullie ook, hè, dus dat is het lonkend perspectief, daar komen mensen op af. En dan vervolgens gaan we het wel hebben over waar dat dan door gekomen is. En dat maakt het ook al makkelijker om die stap te zetten.
Ja, dus,
Dus nee, ik vind het wel heel tof dat jullie daar zo'n hele serie over opnemen en ook allerlei verschillende kanten daarvan laten zien. Dus ik juich het toe en ik vind het leuk om eraan bijgedragen te hebben met dit verhaal. Want ja, wat mij betreft mag het wel breder gedragen worden.
Ja, toch?
Absoluut.
Daar helpt het natuurlijk bij. Dus,
absoluut.
Ja.
Leuk gesprek, Judith.
.nl
Ja. Ik heb nog één vraag, tot slot. Want we eindigen, want dat heeft te maken met de mastermind die we in het leven willen gaan roepen.
Okay.
In het leven aan het roepen zijn.
Dat is het. Welke dagelijkse vrijheid, en dat is een vraag die we alle ondernemers stellen. Welke dagelijkse vrijheidsroutines geven jou succes als ondernemer?
Vrijheidsrituelen.
Ik mag van mezelf pas om 10:00 beginnen met werken. Die vrijheid gun ik mezelf. Ik heb afgelopen jaar meerdere keren gemerkt dat als ik eerder moet beginnen van mezelf, of dat er afspraken eerder gepland worden, dat ik eigenlijk gewoon niet helemaal fit en wakker ben. Dus die vrijheid, die neem ik. Ja, nou ja. Oh. Mijn Siri ging ineens aan. Ik weet niet waarom. Even denken wat nog meer. Ja, ik ben het afgelopen jaar heel erg gaan oefenen met wat gebeurt er als ik niet mijn to-do-lijstje pak, maar echt van binnenuit de beweging laat ontstaan.
Ja, mooi.
Dat heeft erin geresulteerd dat ik geregeld 's ochtends op de bank zat en pas daar afkwam als er iets van beweging ontstond in mij.
Hmm.
En dat vond ik een heel interessant experiment. En er was ingegeven dat dat er gewoon veel minder werk was. Maar ja, dat heb ik dus op deze manier benut. En gemerkt dat als ik echt van binnenuit dingen ga doen, in plaats van mijn lijstje afwerken, dat het gewoon tot veel meer succes leidt. Dat ik veel beter in contact ben met mezelf en met mijn leiding, zoals ik het dan maar noem, of intuïtie. En ja, dat, daar word ik zelf ook veel blijer van.
Ja, mooi.
En als derde, het komt eigenlijk voort uit een periode dat ik overspannen was. Waarbij ik op een gegeven moment wilde toch weer gewoon wat dingen gaan doen. Weer gaan aan het werk gaan. En toen heb ik de lat voor mezelf zo laag gelegd dat ik hem in ieder geval kon halen. Dus dan zette ik 2 activiteiten neer op een dag die ik dan in ieder geval graag gedaan wilde hebben. En die waren dan gewoon zo makkelijk dat ik dat ook prima kon. En zo heb ik voor mezelf gewoon weer voldoening gecreëerd. Want dan had ik dat gedaan. En soms werd het wat anders, maar dan waren het wel 2 dingen in ieder geval. En dus ik werd daar gewoon eigenlijk wel elke dag weer blij van. En dat heeft me uiteindelijk ook weer in een positieve spiraal gebracht.
Dus, mooi.
Ja, ik denk dat we best wel streng zijn eigenlijk voor onszelf. En ik ben mezelf wel heel veel vrijheid gaan geven. Heel veel liefde.
Mooi.
Ja.
Mooi.
Ja. Ja.
Nou.
Yes.
Yes, dankjewel Judith.
Ja, leuk.
Dankjewel.
Leuk gesprek Judith.
Vond ik ook. Dank jullie wel voor de uitnodiging. En,
En dat 2021 jou heel veel nieuwe klanten mag brengen.
Ja, nou, dat hoop ik ook, omdat dat dan dus een hele grote transitie teweeg
ja.
komt.
Ja, ja, ja.
Daar wil ik het dan eigenlijk graag voor.
Ja, precies. Ja, herken ik. Ja, snap ik.
Voor de greater good of mankind.
Ja, en geven wat ik te geven heb. Weet je?
Ja.
Dat voelt wel als, dat wil ik graag. Ja, dank jullie wel. En dat er maar veel mensen deze mooie reis samen op gaan met jullie.
Ja.
Dank jij wel.
Dank je wel, Judith.
Ja. Dank.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij jezelf ook graag innerlijk bevrijden? Boek dan een gratis gesprek met ons via briantenjaldara.nl of ontmoet ons op social media op briantenjaldara. We zien je daar graag.
En verder vinden we het fijn als jij dit een waardevolle podcast vindt, dat je een review achterlaat, zodat we meer mensen kunnen helpen bij hun reis naar innerlijke bevrijding.